Goedemorgen, broers en zussen. Ik wil verder gaan deze morgen met Psalm 119. Hè. Vorige keer waren we begonnen in Psalm 119. Vandaag zullen we het deel 2 overdenken. Psalm 119. Ik wil nog eens kort herinneren wat we vorige keer gezien hebben. Hè. De psalm is onderverdeeld in 2 delen. Namelijk, van vers 1 tot vers 3, daar heb je de slotsom. De psalmist is tot de bevinding gekomen van een aantal dingen in zijn geloofsleven. En dat lees je in vers 1 tot en met vers 3. Vanaf vers 4 gaat hij dan in gebed. Jullie weten dat psalm 119 het langste gebed is in de Bijbel. Vanaf vers 4 tot 176 vind je zijn gebed. Maar de vorige keer hebben we die eerste 3 versen overdacht. Wat was dat? Hij is tot het besluit gekomen, tot de conclusie, dat er in het geloofsleven, in de geloofsgemeenschap, een minderheid bestaat, die welzalig is. Weet je nog? Vers 1. Welzalig zij die in oprechtheid wandelen, die in de wet van de Heer gaan. Wat was dat ook weer al? Wel, er is een bepaalde minderheid, een beperkte groep van geloven binnen de geloofsgemeenschap, die wandelt volgens de normen en de waarden en de morele principes die we terugvinden in Gods woord. Dat staat erin. Ze wandelen in de wet van de Heer, vers 1, en ze zijn daar oprecht in. Welzalig zijn de oprechten van wandel. Dat wil zeggen dat ze, als ze iets lezen in Gods woord en het begrijpen, dat ze zich daar aan onderwerpen. Met heel een hart, dat ze God vrezen, dat ze God lief hebben en dat ze hem willen behagen en gehoorzamen. Ja? Dus ze wandelen in de weg van God en ze doen dat in oprechtheid. Niet alleen extern, maar ook intern, in een huis, in een hart, in een gedachten. Ja? Welzalig zijn die mensen, zijn die christenen. En vers 2, welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen en die hem met heel een hart zoeken. Niet alleen publiekelijk, maar ook in de privésfeer. Die God met heel hun hart zoeken. Als je zo'n christen bent, zegt de psalmist, als je zo'n gelovige bent, dan ben je wel zalig. Hij heeft het nogmaals over beperkte minderheid. Niet alle gelovigen binnen de geloofsgemeenschap wandelen zo, spijtig genoeg. Ze zijn wel geliefd door God en gekend door God en hebben Gods geest, maar niet alle gelovigen wandelen zo. Ik heb dat goed uitgelegd. Dat het minderheid betreft. Hij heeft dat gezien in zijn leven, dat is zijn conclusie. Tot die slotsom is hij gekomen. Wat is die welzaligheid? Dat is een zeer hoge raad van zegen dat de gelovige niet. Namelijk, hij is intiem verbonden met God. Hij mag veel leren van God, hij mag veel zien van God. En hij wordt als een voorwerp van veel nut voor God. Hij wordt gebruikt door God. En hij mag God beter en beter leren kennen. Dat was wat we vorige keer gezien hebben in het kort. Vandaag, lieve mensen, zou ik willen verder gaan met zijn gebed. Ik zou willen beginnen met zijn gebed in vers 4, 5 en 6. Dat is al. We zullen alleen die 3 versen bekijken deze morgen. Ik wil ze eerst eens lezen, want, let op, hij begint meteen al met een persoonlijke bekentenis. Laat maar eens lezen. Vers 4. Heren, u hebt geboden om uw bevelen ten eerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen toch zo vast om uw verordeningen in acht te nemen, zegt gij, dan zou ik niet beschaamd worden als ik oog zou hebben voor al uw geboden. Ik wil eerst één zijsprongetje nemen. Sta je eens voor, broers en zussen, dat God vannacht in een droom tot jou komt. Ken je die passage? Vanuit 1 Koningen 3 moeten hier naartoe gaan. Salomo, de nieuwe koning van Hans het Rijk. De tempel bestond nog niet, was nog niet gebouwd. En hij gaat naar een van de belangrijkste offerhoogten in zijn land. Weet je nog? In Gibeon. En wat doet hij daar? Hij offert 1000 dieren, 1000 brandoffers. En de Heere ziet het. Hij heeft God lief. En de Heere ziet het. En wat doet de Heere? 'S nachts in een droom komt God naar Salomo. En wat zegt hij? Weet er aan iemand? Vraag wat hij wil en ik zal het je heen, zegt hij. Ja? Sta ik hiervoor. Vannacht, je hebt de droom en de Heere zegt, vul maar je voornaam in, vraag wat hij wil, ik zal het je heen. Laat ik een computertje draaien. Ik ga een keer een paar seconden stil zijn. Denk een keer na. Wat zou je vragen aan hem? Sommigen van ons zijn nog misschien maar pas getrouwd. Maar hier denk ik het niet. Zijn meestal oudere mensen. Hè? Ja. Sommigen hebben misschien kinderen gekregen, maar ik zie geen kinderen zitten. Anderen hebben misschien plannen om een huis te kopen of een huis te bouwen. Dus, was het niet onredelijk om te vragen, Heer, ik wil financiële zekerheid. Je mag dat vragen. Anderen denken misschien, ja, ik begrijp zo weinig uit Gods woord. En ik wil beter, ik wil dieper graven in Gods woord. Ik wil meer verlangen, meer vreugde vinden in Gods woord. Misschien zijn sommigen hier deze morgen die dat verlangen hebben. Maar stel je voor, God komt naar jou in een droom. En hij plaatst jou voor deze twee opties. Financiële zekerheid of meer diepgang in Gods woord. Wat zou je vragen aan hem? Vraag wat hij wilt. Nou wel, je moet een keer zien om je gewoon maar een keer vertrouwd te maken met het karakter en de verlangens van deze psalmist. Maar je moet een keer lezen wat dat de psalmist zegt. In vers 72. Hij zal zonder enige twijfel, zonder enige aarzeling, kiezen voor de tweede optie. Gods woord. Vers 72. Dan zegt hij, de wet uit uw mond is mij beter dan duizenden stukken hout of zilver. Zie je dat? Daar ligt zijn verlangen. Geen financiële zekerheid. Maar hij verkiest diepgang in Gods woord. Lees maar eens vers 127. Daarom heb ik u geboden lief, meer dan hout. Ja, meer dan zuiver hout, dat is wat, hè. Deze man heeft Gods woord meer lief dan financiële zekerheid. Hij moet eens zien en wat dat deze vreugde het meest van al vindt. Vers 14, keer maar een keer terug. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Dus deze man heeft meer blijdschap in de weg van Gods getuigenissen, in dat bijbeltje dat voor je ligt, dan in al het andere. Je moet dat een keer bedenken. Voor hem is Gods woord, Gods geschreven woord, zijn leven, zijn werk en zijn hobby. Lees maar eens vers 97. Hoe lief heb ik uw wet, hij is heel de dag mijn overdenking. Je moet dat voorstellen. Deze man denkt heel de dag na over Gods woord. Dat is natuurlijk niet constant, maar hij heeft heel veel momenten dat zijn gedachten gewoon spontaan uitgaan naar Gods woord. Dus deze man heeft Gods woord van harte lief. Ja? En toch lezen we in vers 5 dat hij momenten heeft in zijn leven dat hij Gods woord niet in acht neemt. Dat hij zondigt. Lees maar eens. Och, waren mijn wegen toch zo vast om uw verordeningen in acht te nemen? Als hij zegt, waren ze toch zo vast, dat wil zeggen dat hij merkt in zijn leven dat ze niet altijd even vast zijn, zijn wegen. Dus dat wil zeggen dat hij momenten heeft in zijn leven dat hij zondigt. En als je zijn gebed leest, moet dat maar een keer lezen thuis, dan zul je tussen de lijnen opmerken dat hij zelfs moedwillig gaat zondigen. Hij weet dat hij niet mag zonden, maar toch doet hij het, willens en wetens. En hij haat het. Hij heeft er een grondige hekel aan. Waarom? Omdat het hem beschaamt. Hij is erdoor beschaamd. Laten we nog maar eens lezen. Het maakt hem diep beschaamd. Vers 5. Och, waren mijn wegen toch zo vast om uw verordening in acht te nemen? Dan zou ik niet beschaamd worden, zegt hij. Broers en zussen, dit is een man die God van harte lief heeft. Net zoals jullie, u en ik. Wij hebben God van harte lief. Ja? We hebben vreugde in Gods woord. Deze man behoort tot deze minderheid. Hij is wel zalig. En toch zondigt hij nog. Zelfs soms moedwillige zonde. En als we eerlijk zijn, broers en zussen, met onszelf, dan moet je ook erkennen in eigen leven, althans bij mij is het toch zo, dat ik ook nog zondig. En zelfs, ja, spijtig genoeg, moedwillig zondig. Alle van ons doen dat, broers en zussen. En daar wil ik eens dieper op ingaan deze morgen. Wat moet je dan gaan doen? Hoe moet je daarmee omgaan? Hoe komt dat? Kan je daar tegenin gaan? Ik wil daar eens over nadenken met jullie. Want broers en zussen, een heel belangrijk aspect van het geloofsleven is inderdaad vergeving van zonde. We zijn verheven van al onze zonden. Punt. Ja? Maar we zullen nog zondigen. En God zal die zonde niet gedenken. Hij komt er nooit meer op terug. Wat hij ook nog zal uitspoken in leven, hij gaat daar nooit meer op terugkomen. Dat is één aspect van ons leven. Dat is een eenmalige gebeurtenis. Al onze zonden zijn vergeven. Maar een heel belangrijk aspect van ons leven, broers en zussen, is wat de Bijbel noemt heiliging. En daar wil ik even wat over gaan nadenken. Want, broers en zussen, heiliging is heel belangrijk. God geeft ons onze zonden vergeven, maar hij weet dat we nog zullen gaan zondigen. Hij weet dat. En daarom heeft hij ons de Heilige Geest gegeven. Niet alleen om ons te verzegelen, maar ook om ons te helpen te leven zoals God wil dat we zouden moeten leven. Heiliging. Zonder Heilige Geest is er gewoon geen heiliging. Van waar ga je de kracht halen om te leven zoals God het wil? Als je de Heilige Geest niet hebt. Dus het is de Heilige Geest, broers en zussen, die ons die kracht geeft. Die ons heiligt. Hij heiligt, hij reinigt ons. God heeft ons geroepen uit deze wereld. Waarom? Niet alleen om ons te verheven van zonde. Niet alleen om ons apart te zetten. Niet alleen om ons te redden. Maar vooral om meer en meer te gaan wandelen zoals zijn zoon heeft gewandeld. En ik zeg het letterlijk, ik citeer letterlijk, je moet er niet naartoe gaan. De eerste Johannesbrief, hoofdstuk 2, vers 6. Daar zegt Johannes dit. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Hoor je dat, broers en zussen? Het is onze opdracht om te wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. Maar nu zeg je, ja, maar ja, hola, ik ben Jezus niet, hè? Ik kan toch niet zo wandelen als hem? Natuurlijk kan je dat niet. Jezus wandelde de perfectie, de zondeloze perfectie. Wij kunnen dat natuurlijk niet, maar dat moet wel iets zijn in ons leven dat meer en meer zichtbaar wordt. Dat toeneemt in ons leven en dat vooral voor onze omgeving zichtbaar worden. Wandelen zoals Jezus. En dat gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag. Dat vraagt tijd. Maar het moet wel iets zijn, broers en zussen, dat meer en meer zichtbaar wordt. Kijk, Paulus, die wordt verteerd van binnen als hij ziet dat de christenen in Galatië niet veranderd worden. Dat Christus geen gestalte krijgt in hen. Ik citeer hem letterlijk wat hij zegt in Galaten 4:19. Dan zegt hij, mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte krijgt in u. Zie je dat? Dus het is het doel van God met ons, niet alleen om ons te redden en te zegenen, maar vooral dat Christus gestalte krijgt in ons, broers en zussen. Dat is ten diepste wat heiliging betekent. En daarom, spijtig genoeg, we zitten nog altijd met de neiging om te zondigen, met de verlangen om te zondigen. En Christus heeft dat niet weggenomen. Nee, hij heeft het er mooi ingelaten in ons. Spijtig genoeg. Dat verlangen om te zondigen. Straks zal hij dat volledig wegnemen. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal er geen verlangen niet meer zijn om te zondigen. Maar nu heeft hij het er mooi ingelaten in ons. Ja? En zolang we leven, broers en zussen, zal dat verlangen om te zondigen in ons nooit sterven. Soms sluimert dat, heb je er weinig last van. Soms wordt dat wakker. En wint dat dan kracht? En soms kan het zelfs, geloof het of niet, in een leven van een christen de overhand nemen en gaan heersen. En kan een christen er bij momenten slaaf van zijn. Echt waar. Ja? Dus daarom, hoe moeten we dan mee omgaan met zonde in ons leven? Met die neiging om te zondigen. En hoe kunnen we dat overwinnen? Wel, de beste manier is om onszelf over te geven aan heiliging. Om onszelf over te geven aan heiliging. Ik zal goed uitleggen wat dat heiliging is. Ik zal dat niet allemaal in theorie uitleggen. Ik zal daar voorbeeldjes van geven. Dat je het goed begrijpt, broers en zussen. Dat je het kan meenemen naar huis en dat kan overdenken. Laten we eens naar Hebreeën gaan, hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën 12. Dat we vrede hebben onder elkaar, dat is heel belangrijk. Lees maar eens vers 14. Hebreeën 12, vers 14. Daar zegt de schrijver dat we de vrede met elkaar moeten najagen. Hij gebruikt jachttaal. Vers 14. Jaag de vrede na met allen. En wat lees je daarna? En de heiliging. Tja. Vrede na, ja, weten we dat is belangrijk. Maar hij zegt, heiliging is even belangrijk. Ik wil jullie tonen, broers en zussen. Ik sta hier niet uit mijn nek te spreken. Maar heiliging is even belangrijk of vrede. Dus het moet wel heel belangrijk zijn dan. Straks zal je zien bij Johannes dat hij dat ook heel belangrijk vindt. Als je jong was, wilde je een partner. Hier gebruikt hij jachttaal. En wat deed je? Je jaagt naar een partner. Je wilde een huis. Je jaagt naar een huis. Ja? Dat is dezelfde taal die je hier gebruikt. Jaag de heiliging na. Dus heiliging is iets in ons geloofsleven dat we moeten najagen uit onszelf. Ja? Laten we eens naar 2 Korintiërs gaan. Ik moet daar onmiddellijk bij zeggen, heiliging is niet ons werk. Heiliging is alleen maar het werk van de Heilige Geest. Maar we moeten er wel aan meewerken. Je kan dat verhinderen. Straks daar meer over. Heiliging is niet ons werk. Heiliging is alleen het werk van de Heilige Geest. Ja? 2 Korintiërs, hoofdstuk 7. Wat dat wij moeten doen, broers en zussen, want wij hebben een verantwoordelijkheid in heiliging, daarom moeten we het najagen. Dat is, we moeten ons overgeven aan heiliging. En daarom zegt Paulus in 2 Korintiërs hoofdstuk 7 vers 1. Omdat we dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedelingen van vlees en geest. En daar heb je het woord weer. En de heiliging volbrengen. Maar hij gebruikt genadetaal. Laten we onszelf reinigen. Hoor je dat? Van alle bezoedelingen van vlees en geest. Wat is dat, bezoedelingen van vlees en geest? Ja, dat zijn de dingen die je niet wil doen. Hè? Zonde. Laten we onszelf daarvan reinigen. Ja? Wie reinigt ons? De Heilige Geest. Oké. Dus het is niet ik die mezelf reinig, maar het is de Heilige Geest die mij reinigt. Maar ik moet me wel overgeven aan dat proces. Eens Gods Geest in jou woont, broers en zussen, dan begint hij met dat reinigingsproces, dat heiligingsproces. Dat is een progressief werk van de Heilige Geest. Wat is dat? Dat is gewoon dat wij meer en meer gaan veranderd worden. Maar we kunnen de Heilige Geest verhinderen. Kijk dat vers? Plus de Geest niet uit. Doof de Geest niet uit. Ja? Dus je kunt de Heilige Geest verhinderen. Je kunt hem uitdoven in je leven. Je kunt hem zelf bedroeven. Waarom? Omdat hij jou niet verandert. Want hij woont in jou. Waarom? Hij wil jou veranderen. Maar je kan dat veranderingsproces gaan uitblussen. Je kan hem bedroeven. Omdat je niet verandert. Omdat je niet laat veranderen. He? Dus, een christen moet heel goed oppassen, broers en zussen. Want heiliging is zeer nauw verbonden met de manier waarop je omgaat met zonde. Ik ga dat nog een keer herhalen. Heiliging is zeer nauw verbonden met de manier waarop je omgaat met zonde in je leven. Laten we eens naar 1 Thessalonicenzen gaan. Ook voor Paulus is heiliging zeer belangrijk. 1 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 4. Soms vragen we onszelf af, wat is nu de wil van God in mijn leven? Lees een keer wat dat Paulus zegt. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, vers 3. Want dit is de wil van God. Dubbelpunt. Zie je dat? Daar heb je het weer, hè? Uw heiliging. Verheving is belangrijk, hè? Maar zie je, heiliging, hoe belangrijk het is? Bijna alle schrijvers van het Nieuwe Testament spreken erover. Heiliging, sanctificatie. Heiliging. En zie eens wat dat Paulus verder had om te tonen aan jullie dat heiliging zeer nauw verbonden is met zonde, omgaan met zonde. Kijk een keer, vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke beheerte. Zoals de heidenen, de mensen die God niet kennen. Zie je dat, broers en zussen? Heiliging is het werk van de Heilige Geest. Maar, vlak daarna, zegt Paulus, je moet jezelf wel degelijk onthouden van de ontucht. Dat wil zeggen, dat verlangen daar, dat je hebt om dit of dat te doen, of dit om dat te zeggen, let daarmee op. Geef daar niet aan toe. Je kan daar aan toegeven, maar doe het niet. Dat is onze verantwoordelijkheid, zie je dat? Dus de geest ga je heiligen, maar jij moet jouw taak opnemen en niet toegeven aan wat er ook maar opkomt in jouw gedachten. Dus er wordt verwacht van ons, broers en zussen, God verwacht dat van ons, dat we ons over gaan geven aan de Heilige Geest. Ik zal dat straks nog een keer meer gaan uitleggen door een voorbeeldje te geven, hoe dat werkt. En onze taak is dat we niet toegeven aan die oude begeerten waaraan we vroeger zo gretig aan toe gaan. Dat we ons daarvoor dat we daar afstand van doen. Ik wil een keer met jullie naar Johannesbrief, eerste Johannesbrief gaan. Johannes heeft deze brief geschreven met een aantal redenen. Voortdurend zegt hij in zijn eerste brief: ik schrijf u om dat. Of ik heb u geschreven op dat. Of. En dan zegt hij op een gegeven moment in hoofdstuk 2, dus 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 1, dan zegt hij: mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Als dat al een van de redenen is waarom Johannes zijn brief schrijft aan de gelovigen, dat je niet zou zondigen, dan moet niet zondigen in het leven van een gelovige toch wel heel belangrijk zijn. Ga je daarmee akkoord? Dat moet niet zondigen in het leven van een christen heel belangrijk zijn. Dat is de reden waarom hij ons schrijft. Maar waarom is het zo belangrijk? Wel, hij had dat ook gaan zeggen waarom dat het belangrijk is. Omdat het, als je toegeeft aan zonde, dat gaat dat jouw gemeenschap met God gaan verhinderen. Lees maar eens. In het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 1, daar heeft Johannes het over de gemeenschap die hij heeft met ons en met de Vader en met de Zoon. Lees maar eens, vers 3. Hoofdstuk 1, vers 3. Wat we gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap hebt met ons. En dan komt het. En deze gemeenschap met ons, van ons, is er ook met de Vader en met de Zoon, Jezus Christus. Dus daar heeft hij het over gemeenschap. Het is normaal dat je, als jij Gods geest hebt, dat je dan in verbinding staat, in relatie staat met God, dat je gemeenschap hebt met God. Ja? Geestelijke gemeenschap, dat is normaal. Maar wist je, broers en zussen, natuurlijk weet je dat, dat God, eens je christen geworden bent, meer en meer van zichzelf aan jou wil openbaren. Ja, je weet dat, hè? Je proeft dat ook in je leven. Soms wil jij dat niet, maar God wil het wel. En God gaat jou in alle soorten van toestanden en situaties gaan plaatsen en dingen over jou laten komen in je leven, dat je dichter gaat vastklampen naar God. Ja? Dus God wil meer en meer gemeenschap met ons. Jezus zegt dat trouwens ook zelf. En Johannes moet er niet naartoe gaan. Hoofdstuk 14, vers 21, dan zegt Jezus rechtstreeks tot zijn leerlingen: wie mijn geboden in acht neemt, ik zal hem lief hebben. Gemeenschapstaal, ik zal hem lief hebben. En, mijzelf aan hem openbaren. Dus, als je Gods geest ontvangen hebt, dan is het doel van het christen zijn gemeenschap hebben met God. God die zichzelf openbaart aan jou. Jou doen beseffen dat God jou lief heeft. Dat is intimiteit. Ja? En Johannes zegt, kijk, ik heb deze brief geschreven zodat je niet zou zondigen. En hij heeft het over intimiteit. Dus als je toegeeft aan zonde, let dan mee op. Want dat zal jouw intimiteit met de Zoon en met de Vader verhinderen. Beletten. En wat gebeurt er dan? Jullie hebben dat allemaal wel ook al ervaren in je leven. Als je toegeeft aan zonde, wat gebeurt er? Jouw geestelijk zicht op God wordt wazig, wordt vaag. Dat is wat Paulus bedoelt met, blus de geest niet uit. En je komt in een droge periode terecht. Je kent dat wel. Ik ken dat allemaal, ik ken dat ook. Ja? En je hebt dan nog weinig contact met God. Je hebt dan nog weinig vreugde en plezier in de dingen van God. Dat is al zo. Dat is wat zonde doet. Pas op. Als je Gods kind bent, God zal je nooit niet verstoten. Hij zal altijd van je houden. We hebben het gezongen. Nooit meer alleen. Zelfs al zonde je nog moedwillig. God zal je nooit meer alleen laten. Maar het probleem is wel dat je dat intiem contact niet hebt met ons, met God. Dat is het probleem. Als je zondigt, allen die in Christus zijn, die worden niet veroordeeld. Ja? Als je Gods geest hebt. Maar het probleem is, intimiteit met God is weg. En vooral, niet vergeten, broers en zussen, dat God, of dat Jezus, gezegd heeft dat wij het licht van de wereld zijn. Het zout van de aarde zijn. Wat denk je dat dat wil zeggen? Dat wil zeggen dat wij lichten zijn en zout. Dat wij een bepaalde invloed moeten gaan hebben op de mensen rondom ons. Hoe kun je een invloed hebben op de mensen rondom jou als je zelf lichtzinnig omgaat met zonde in leven? Dat gaat niet lukken hoor. Nogmaals, ik zeg dat niet. Ga maar een keer naar 2 Timotheus. 7 brieven terugkeren, 2 Timotheus. God wil ons ook gebruiken. En ook daar moeten we oppassen hoe we omgaan met zonde in ons leven. 2 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 21. Daar zegt Paulus het volgende. Als het aankomt op God dienen. Als iemand zich van alle kwaad reinigt, zal hij wat zijn? Een voorwerp voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heer, voor elk goed werk geschikt. Zie je dat, broers en zussen? Wanneer zal je een voorwerp zijn voor eervol gebruik? Wanneer? Als iemand zich van alle kwaad reinigt. Daar heb je het weer, heiliging. Dus wil je voor elk goed werk geschikt zijn? Wil je zelf een instrument zijn, een voorwerp zijn in Gods handen en gebruikt worden? Dan moet je je van alle kwaad reinigen. Nogmaals, het is niet ik die me reinig, maar het is de Heilige Geest die mij reinigt. Maar ik moet mij wel aan hem overgeven en hij zegt tegen de zonde. Makkelijk, hè? Als je het zo hoort, is het gemakkelijk om te begrijpen, hè? Het is zo belangrijk, broers en zussen. Het is heel belangrijk. Ik weet dat. Laten we terugkeren naar 1 Johannes. 1 Johannes, hoofdstuk 1. Het moeilijke gedeelte is voorbij. Kom nu tot het verlossende gedeelte. Want je hebt nu gehoord wat dat is. Heiliging. Je hebt gehoord wat dat is. Zondigen. En hier zegt Johannes, kijk, ik weet dat jullie nog zullen zondigen. En dan zegt hij nu wat we moeten doen als we zondigen. Het is als, dat staat als een paal boven water, dat was Christen nog zullen zonden. Johannes weet dat, en nu zegt hij in vers 9, wat we moeten doen als we zondigen. Hij heeft het over beleiden. Vers 9, als wij onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Let op dat woord. Om ons te reinigen van alle ongerechtigheid, wat dat het ook mag zijn, maar welke zonde je ook worstelt. God is getrouw en rechtvaardig. Hij zal het doen en zal je van alle zonde reinigen. Dat is het aspect zonder belijdenis. Dat is nog iets anders, maar dat hoort bij heiliging. Zonder belijdenis. En broers en zussen, ik weet niet als je dat wist, maar als je dat leest, als wij onze zonde belijden, in de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament, het woord belijden betekent akkoord gaan. Nu zou je zeggen, akkoord gaan? Hoe bedoel je, met zonde akkoord gaan? Nee. Het is de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde. En als jij daarmee akkoord gaat, maar wat hij toont in jouw leven, dan zal hij jou daarvan reinigen. Dat is theorie. Ik ga een voorbeeldje geven uit mijn eigen leven. Tot schande en schaamte van mezelf. Een paar jaar geleden moest ik gaan spreken in een gemeente. Dat was een gemeente. Het is niet nodig dat ik de naam zal zeggen. Want er zaten daar hoofdzakelijk oudere mensen. En ik mocht dat voor de eerste keer gaan spreken. En ik kom dat toe. En de dienst was begonnen. En ik zag zo'n paar rare dingen dat er gebeurden in de dienst. Er kwam iemand bijvoorbeeld een uur te laat. Plotseling viel er iemand in slaap. Nog iemand anders begon in tongen te spreken. En ik zag zo, wat is dat hier allemaal? Ik vond dat zo'n beetje raar. Ik had dat in feite nog nooit niet gezien. En ik kreeg een heel wrang gevoel in mij. En zonder dat ik het besefte, zat ik daar op mijn stoel met een neerbuigende houding. Keek ik neer, echt waar. Ja. Keek ik neer op mijn broers en mijn zussen. Ja, bekend dat. Ik ken dat niet graag, maar ik doe dat om een voorbeeldje te tonen voor jullie. Nu, ik begon het lastig te krijgen, want binnen een paar minuten moest ik vooraan gaan spreken. En ik wist dat ik niet kon vooraan gaan spreken met een neerbuigende houding tegenover mijn broers en mijn zussen. God, dat is zeker niet welgevallig voor God. Je leest dat in Spreuken. Zes dingen haat de Heer. En wat is er één van? Weet er dat iemand? Hoogmoedige oom. Ja, dat is nog erger dan toegeven aan hartstochtelijke beheer. Dus God haat dat. En ik zat daar met hoogmoedige ogen en ik wist niet dat God dat haat. Hoe kon ik spreken? Ik kon dat niet. Ik had geen vrede om te spreken. Weet je wat ik moet doen heb? Ik heb moeten naar het wc gaan. Ik heb dat moeten beleiden. Ja. En, ja. Gewoon op het wc. Heren, ik zit hier met neerbuigende ogen tegenover mijn broers en mijn zussen. En ik haat het. Ik wil dat niet. Hoe kan ik dat spreken? En de Heer heeft me daar geholpen. En het duurde 10 minuten. En 10 minuten had ik weer de vrijmoedigheid om te spreken. En ik ben nog geweest naar die gemeente. Ja. Ik heb nog 3 keer naar het wc moeten gaan. Waarom? Omdat ik weer al met die neerbuigende houding zat. Moest weer naar het wc gaan. En uiteindelijk de 5e keer dat ik ging spreken daar, had ik vrede. Het was weg. En weet je wat nu, broers en zussen? Nu kijk ik niet meer neer op mijn broers en mijn zussen, hoor. Zeker niet. Ik kijk nu op naar hen. Soms heb ik het erover met mijn vrouw. Ik kijk gewoon op. Dat is weg. Geen neerbuigende houding meer. Waarom niet? Laten we het nog maar eens lezen. 1 Johannes, hoofdstuk 1, vers 9. Als wij onze zonde beleiden, akkoord gaan. Je moet ermee akkoord gaan, hè. Dat doet pijn, hè. Als je zegt tegen God, ik kijk neer op mijn broers en mijn zussen. Dat doet pijn, hè. Als je ermee akkoord gaat, wat zal God doen? Hij is getrouw en rechtvaardig en hij zal je daarvan reinigen. Van hoogmoedige ogen, van toegeven aan hartstochtelijke begeerten. Van heldingsdrang, van hoogmoed. Heldzucht, eerzucht, noem maar op. Alles, hij kan jou van alles reinigen. Maar je moet eerlijk zijn met hem, je moet ermee akkoord gaan. Waarom denk je dat je zo slecht voelt? Omdat de Heilige Geest dat toont aan jou. Daarom, vandaar de schaamte van de psalmist. De schaamte van de psalmist, weet je het nog? Dan zou ik niet beschaamd zijn, zegt hij. Dus broers en zussen, het is akkoord gaan. Zondebeleiden is akkoord gaan met wat de Heilige Geest toont aan jou. Ik weet het, broers en zussen, het is een moeilijk thema. Het is geen aangenaam onderwerp, zonde. Maar ik weet dat jullie allemaal ook willen groeien. Ik weet dat jullie allemaal ook willen intimiteit hebben met God. En gebruikt worden door God. Maar zonde belemmert dat. Daarom moeten we over dat onderwerp spreken. Dat je weet hoe je moet omgaan met zonde. Dat je weet hoe belangrijk het is. Goed. Nog een kort woordje over hoe je dat nu gaat bestrijden, die zonde in je leven. Want dat is ook belangrijk. Laten we daarom eens naar Romeinen, hoofdstuk 6 gaan. Dat sta je dan nu, dat heb je dan nu gehoord. En dan ga je morgen naar huis en dan komt dat verlangen weer in jou op om te zondigen. Wat moet je doen? Wat moet je gaan doen? Wel, daarom heeft Paulus ons dit mooie hoofdstukje gegeven, hoofdstuk 6. En hij gaat ons hier uitleggen wat onze natuur, wat onze relatie nu nog is tot zonde. Wat het vroeger was en wat het nu is tot zonde. Nu, heel veel christenen denken dat eentje christen geworden bent, dat je nu twee naturen hebt. Veel christenen denken dat. De oude natuur en de nieuwe natuur. En die twee strijden tegen elkaar. Maar dat is verkeerd. Of de witte wolf en de zwarte wolf en jou, en ze strijden tegen elkaar. Of van die reclame daar op VTM. Dat boze rode demoontje en dat goede witte engeltje, en die strijden tegen elkaar. Maar dat is niet wat Paulus ons duidelijk wil maken. Het is gedaan met onze oude mens. Er zijn geen twee naturen. We zijn een nieuwe schepping. We zijn een nieuwe schepping, ja. Dus er is geen strijd tussen goed en kwaad in ons. Nee, zeker niet. Pas op, er is wel verlangen om te zonden. Maar, lees maar eens. Onze relatie tot zonde, broers en zusters, is niet meer wat het was vroeger. Vers 17, hoofdstuk 6, vers 17. Maar God zij dank, zegt Paulus, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. Steek dat in je hoofd, broers en zussen. Vroeger was je slaaf van de zonde. En als je slaaf van iets bent, dan ga je dat gehoorzamen. Dat is jouw meester. Ja? Maar nu zijn we dat niet meer. Dus, als de zonde in jou opkomt, ben je zijn slaaf niet meer. Je kan er wel aan toegeven, maar dat hoeft niet meer. Want je bent er geen slaaf van. Je hebt een nieuwe meester. Christus is onze nieuwe meester. Vroeger was de zonde onze slavendrijver. En we konden niet anders dan eraan toegeven. Maar nu is het niet meer zo, broers en zussen. Begrijp je dat? Besef je dat? Zo strijd je tegen zonde. Als je weet van jezelf dat je de potentie hebt, door de geest die in jou woont, de kracht hebt om zonde te weerstaan, als je dat weet, dat is bij hen. Maar je moet het beseffen, broers en zussen. Te veel christenen denken nog dat zonde een zondige levensstijl, zonde in hun leven, doodnormaal is, maar dat is niet waar. Lees maar eens vers 14. Dan zegt Paulus, want de zonde zal over u niet heersen. Dat is geen gebod, maar dat is een belofte. Nu we Gods kinderen zijn, broers en zussen, is het onmogelijk om nog een zondige levensstijl te hebben. Dat is onmogelijk om nog voortdurend te zondigen. Dat kan niet meer. Vers 2. Hoe kunnen wij, die voor de zonde gestorven zijn, daarin nog leven, zegt hij. Lees dat hoofdstuk op je gemak thuis. Paulus wil ons dat grote contrast tonen. Blijven neerkijken op je broers en je zussen, dat kan niet. Dat kan niet meer. Vroeg of laat moet je dat overwinnen. Als je dat overheeft. Als je dat daar akkoord mee had. Toegeven aan alle soorten van hartstochten, dat kan niet blijven duren in je leven. Vroeg of laat moet je dat overwinnen. Dat verschil, broers en zussen, kan dat niet genoeg onderstrepen tussen dat vorige leven en dat leven nu. Dat is gigantisch, hè? Dat is gewoon gigantisch. En Paulus legt daar de nadruk op. Nu moet ik je lezen welke termen, welke sterke metaforen hij gebruikt met betrekking tot ons oude leven. Lees maar eens vers 4. Dan zegt hij: we zijn met Christus begraven. Dat is een sterk woord, begraven zijn. Vers 5. We zijn gelijk gemaakt aan hem en zijn dood. Hij heeft het hier over de oude mens. We waren dood. Ja? Hij zegt, vers 6. Onze oude mens is met hem gekruisigd. Zie je dat? Dat is weg. Dood. Vers 7. We zijn gestorven. Vers 8. We zijn met Christus gestorven. Zie je dat? Dus die oude mens bestaat niet meer. Je bent een volledig nieuwe schepping. We hebben een compleet nieuwe identiteit gekregen van God. Lees maar eens wat hij zegt over de nieuwe identiteit. Vers 4. We wandelen in een nieuw leven. Vers 11. We zijn levend voor God in Christus. En weet je wat dat opmerkelijk is van heel deze passage, broers en zussen? Dat Paulus hier voortdurend zegt, dit weten wij toch. Lees maar eens, vers 3. Of weet u niet? Vers 6. Dit weten wij toch. Vers 9. Wij weten toch. En vers 16. Weet u niet? Hoewel dat zeggen, als je Gods geest ontvangen hebt, dan weet je dat, dat je een nieuwe schepping bent. Mag ik eens vragen, broers en zussen? Stel jezelf die keer de vraag. Weet je dat jij een nieuwe schepping bent? Ben je daarvan overtuigd? Ik was daar niet van overtuigd op mijn bekering. Nee, van mij heeft het nog een paar maanden geduurd. Dan heb ik de bevestiging gekregen. Dan wist ik met alle zekerheid dat Gods geest in mij woonde. Ik vroeg voortdurend aan mijn leraar, heb ik de geest, heb ik de geest, heb ik de geest? Maar weet je wat hij zei tegen mij? Luc, rustig, wacht. De geest zal je daar zelf wel van overtuigen. Ik had geen bevestiging meer nodig van niemand niet meer. Eens de geest mij daarvan overtuigt. Wat zegt Paulus in Romeinen 8:16? Het is de geest van God die getuigt tegen onze geest dat we kinderen van God zijn. Zie je dat? Dus, broers en zussen, wij weten dat wij nieuwe schappingen zijn. Je moet dat weten. En als je dat weet, dan weet je ook dat je de kracht hebt om nee te zeggen tegen zonde. Om zonde te weerstaan. Je hebt dat. Dat leeft in jou. Ja? Je weet dat. Geloof je dat? Nou wel, dan zal je de strijd winnen hoor tegen de zonde. Dan zal je zeker de strijd winnen. Ik wil afsluiten met 2 Korintiërs 3:18. 2 Korintiërs 3:18. Dat is het alom gekende vers dat handelt over heiliging. Dat is ook het thema van deze morgen, heiliging. 2 Korintiërs 3, vers 18. En daar zegt Paulus dit. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar dat beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer wordt bewerkt. Je moet daar eens bij stilstaan. Hij zegt, wij allen nu. Dus iedereen die Gods geest ontvangen heeft, allen, die worden veranderd. Zelfs al denk je dat je niet veranderd wordt, maar als je Gods geest hebt, je wordt veranderd. Hoe? Dat is jouw zaak. Ja? Maar je wordt veranderd. En hij zegt, waarom worden we veranderd? Omdat we met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer Jezus zien. Ja? Vroeger, toen we dood waren, geestelijk dood, zagen we de heerlijkheid van de Heer niet. Waarom? Omdat we sluier voor ons hadden. Weet je dat? Ja? Nu zegt hij dat we de heerlijkheid van de Heer zien met onbedekt gezicht. We zien zijn heerlijkheid. Stefanus, wat ziet hij als hij gestenigd wordt? Hij ziet de heerlijkheid van de Heer. Hij ziet hem staande. Ja, hij ziet dat. Wij zien met ons hart, als je de geest hebt, met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer. Het is wazig, want hij zegt het is in een spiegel. In die tijd waren er koperen spiegels. Het is wazig, het is vaag, maar we zien hem. En zegt hij, we worden van gedaante veranderd. Dat is dat heiligingsproces. Naar welk beeld worden we veranderd? naar het beeld van Christus. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, dat wil gewoon zeggen, stapje per beetje, per stukje, per stapje, langzaamaan, met vallen en opstaan, maar we worden veranderd. En door wie? Door de Heilige Geest. Dus broers en zussen, denk daarover na. Geef je over aan dat heilingsproces. Zeg nee tegen zonde. En je gaat zien dat je intimiteit met God nauwer zal worden. Je zal meer begrijpen. Je zal groeien in je vreugde. Je zal groeien als christen. Je zal dienstbaarder gemaakt worden aan God. Maar ga niet lichtzinnig om met zonde. Smoort dat in de kiem. Dat wilde ik met jullie even delen deze morgen. Tot daar.